van Caro en CRV.
Twee doodnormale huisvaders in het voormalig Oost-Duitsland fantaseerden steeds vaker over één ding: vluchten. Vandaag, precies 35 jaar geleden, was het zover. Peter Strelziek en Günther Wetzel verlieten met hun gezinnen op spectaculaire wijze de DDR. Ze bouwden zelf een luchtballon waarmee ze over de grens zweefden. Iemand die alles weet over de geschiedenis van het IJzeren Gordijn en de verhalen die zich daarachter afspeelden, is Pieter Jansen. Pieter, goedemorgen.
Goedemorgen.
Een vlucht in een zelfgebouwde luchtballon, dat klinkt enorm gevaarlijk. Waarom wilden deze mannen zo graag weg uit de DDR met zo'n zelfgebouwde luchtballon?
Het was natuurlijk ook hartstikke gevaarlijk. Maar mensen waren gedreven om te vluchten vanwege het regime wat in de Oost-Duitse Republiek aanhangig was. Men mocht niet zomaar het land verlaten. Men werd gecontroleerd door de geheime politie. En er waren ook andere dingen, bijvoorbeeld dat mensen van tevoren al min of meer gedreven werden in een bepaalde richting. Van tevoren was al bepaald, deze persoon gaat later dit en dit doen. Dus ja, de vrijheid was ver te zoeken in heel veel gevallen. En dat dreef heel veel mensen om te vluchten. En zo ook dus de familie Strelziek en Wetzel, die eigenlijk op het idee kwamen om met een luchtballon het IJzeren Gordijn over te vluchten.
En dan moet er een moment zijn geweest dat ze met elkaar aan het praten waren, of dat ze erover aan het nadenken waren, en dat dan opeens het woord luchtballon valt.
Dat gebeurde eigenlijk door een advertentie die men daar in een krant zag van een luchtballonnenfestival dat in Amerika gehouden werd. Dat bracht hen op het idee om op zo'n soort manier ook te gaan vluchten. Nou ja, goed, dat was het zaadje wat geplant werd, als het ware. En vervolgens is het idee verder tot ontplooiing gekomen.
Oké. En nu moet ik denken aan een scène in de Amerikaanse serie The A-Team, dat ze met een soort zelfgebouwde luchtballonstoel over een muur proberen te komen. Het is nogal best wel wat voor ruimte die het inneemt. Hoe lukt het deze mannen om in het geheim een luchtballon te bouwen?
Nou, dat was er al wat. In totaal zijn er 3 pogingen geweest om het te laten slagen. De eerste poging die wordt een beetje weggedreven. Wat men deed was eigenlijk een heel grote hoeveelheid stof kopen. En dat ging niet zomaar in Oost-Duitsland. Er werden vragen bij gesteld van: wat moet je met zoveel stof? Nou, zeiden ze, dat is voor een jeugdkamp voor tenten te maken. Nou, oké. Vervolgens werden er allerlei dingen in elkaar gemaakt. En dat kon omdat bij de heren nogal technisch onderlegd was. De ene was ambulancechauffeur, maar had een technische hoogstaande kennis. De andere elektricien. Dus er werd van allerlei dingen in elkaar geknutseld, omdat je het niet zomaar kon kopen. Een van de mooie dingen die gemaakt werd was een hoogtemeter. Die maakten ze zelf van een barometer die aangepast werd om dat in orde te krijgen. En dan moesten ze in de avonduren en in ieder vrij moment, met natuurlijk mensen op de uitkijk, moesten ze die dingen in elkaar zetten en oefenen om het gerealiseerd te krijgen.
Ja, dat gaat natuurlijk niet in één keer goed.
Nee, ik zei al, waren 3 pogingen. De eerste poging die strandde al vroegtijdig. De tweede poging was op een gegeven moment zo ver gevorderd dat een van de twee gezinnen zei van: nou ja, wij doen het niet alleen, wij doen niet mee. Toen is het gezin van Strelziek alleen gegaan. En dat is bijna gelukt. Ze waren heel hoog, maar wat gebeurde er? Ze hadden geen rekening gehouden met het temperatuurverschil. Dus het vroor heel hard hoog in de lucht, waardoor de gastoevoer naar die luchtballon niet optimaal functioneerde. En ze stortten neer, net in het sperrgebied, net voor de Duitse grens. En dat was nogal wat. Dus toen kwamen ze daar neer, moesten ze terug naar hun plaats waar ze opgestegen waren, om te zorgen dat de autoriteiten er niet achter kwamen. Mm-hmm. Dat die poging gebeurd was. En vervolgens is het andere gezin van Günther Wetzel is ook meegegaan, omdat ze zeiden van ja, maar als jullie nu gesnapt worden, dan zijn wij er ook bij. Dus wij willen ook mee. Nou, die derde poging, die is uiteindelijk gelukt.
Ja, want hoe kan het nou dat er zijn dus twee pogingen zijn mislukt, de derde poging is gelukt. Hoe kan het dat die autoriteiten, er waren toch behoorlijk wat als je spionage, werd het in de gaten gehouden. Hoe kan het dat die autoriteiten dat niet op het spoor zijn gekomen?
Ja, ze hebben toch zijn door het oog van de naald gekropen. Ze weten heel goed de gebeurtenissen neer te zetten. Ja, met leugentjes om bestwil, wat ik net al zei. Mm-hmm. Met die stof die ze met een leugentje meekregen en zo. Ja, dat maakte ook dat in die latere poging dat ze niet meer zoveel stof in één keer konden gaan kopen. Want men was wel op een heel waakzaam geworden in Oost-Duitsland. Ze hebben echt heel veel geluk gehad dat het gelukt is.
En het is uiteindelijk gelukt?
Ja.
Het is een verhaal, het is bijzonder. Wat is er met de gezinnen gebeurd toen ze zijn geland en in de vrijheid kwamen, om het maar even zo te noemen?
Ja, de gezinnen die hebben een bestaan opgebouwd in het Westen. Die Günther Wetzel die begon in het Westen als ambulancechauffeur. Peter Strelzik, elektricier, kreeg een eigen elektriciteitswinkel. Dus ze hebben gedaan wat ze heel graag wilden doen. In Oost-Duitsland werkten ze allebei in de bouw. In het Westen konden ze echt doen wat ze wilden. En dat was eigenlijk ook hun insteek. Zo van, wij willen zelf kunnen bepalen wat we graag willen doen. En dat moet niet vooruitgestippeld zijn.
En ik kan me voorstellen dat het misschien wel mensen heeft geïnspireerd. Of valt het wel mee?
Nou ja, er zijn heel veel pogingen geweest in voormalig Oost-Duitsland om te vluchten naar het Westen. Met ballonnen is het in ieder geval niet meer gelukt. Heel veel mensen zijn onder de muur doorgegaan. In Berlijn heb je heel veel tunnels die onder de Berlijnse muur gingen. Mensen zijn door de muur gegaan. Een ander verhaal is bijvoorbeeld een zanger die uit Oost-Berlijn komt, die uitgenodigd werd in West-Berlijn om daar op te gaan treden. Die nam zijn eigen apparatuur mee, waarin hij zijn vrouw verstopte in een geluidsbox. Er is een verhaal dat mensen in de kofferbak van auto's de grens overgaan. Ja, met gevaar voor eigen leven allemaal.
Ja, dat is het, hè?
Ja,
dus je moet je voorstellen,
mensen hadden er echt alles, hun hele leven voor over om uit dat regime weg te gaan.
Is dit nou een van die verhalen, want je verzamelt die verhalen, althans je kent er veel. Is dit nou een van die verhalen, dat blijf je altijd bij?
Ja, natuurlijk. Van dit gebeuren zijn twee films gemaakt. Eén film in begin jaren 80 en één film een paar jaar geleden. Ja, natuurlijk blijft dat bij. Ik kan me herinneren dat ik de eerste film gezien heb en dat ik daardoor al geïnspireerd raakte van wat is daar in hemelsnaam gebeurd. En eerst denk je van dit is gewoon fictie, dit kan niet. Maar ja, als je je dan verder gaat verdiepen, blijkt dan toch dat het realiteit is geweest.
Ja, toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik ook inderdaad, dit lijkt wel fictie.
Ja. Dus een hele goede film die neergezet wordt. Maar het is realiteit geweest.
Bittere realiteit. Maar wel fijn dat je ons even hebt meegenomen in deze reis.
Graag gedaan.
Ik wens je nog een fijne maandag.
Ja, hetzelfde.
Pieter Jansen, IJzeren Gordijn, kenner. Nou, hoe toepasselijk. Over de muur, klein orkest.